TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.
Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van TechZine Talks. Deze week hebben we ook Perry er weer bij. We hebben hem van de camping gehaald uit te sleuren om zijn bijdrage te leveren. Deze week gaan we het hebben over ransomware. Maar ja, voor het wist, hebben we nog iets meegemaakt, heren?
Jazeker, jazeker. We maken van alles mee, wij.
Ja?
Een ontzettend spannend leven hebben wij. Nee, nou, het is wel grappig. Zeker in combinatie met ransomware. Ik heb recent gesproken met een nieuwe partij in Nederland. Een nieuwe security partij, Deep Instinct.
Zo.
Die zetten deep learning in voor endpoint protection.
Deep learning nog wel?
Ja, ja. Ze draaien centraal een neuraal netwerk en twee keer per jaar schuiven ze daar een zogeheten deep brain richting je endpoint. En in combinatie met een agent moet dat ervoor zorgen dat je volledig beschermd bent. Maar goed, daar gaat het even niet om nu, voordat je me weer in de reden gaat vallen.
Oh, oké. Okay.
In het kader van ransomware hebben zij wel iets interessants. En dat is in Nederland nog niet officieel goedgekeurd op dit moment. Op het moment dat we deze podcast opnemen. Maar ze bieden een ransomware garantie aan voor een bedrag van $3 miljoen. Dat betekent niet dat het een verzekering is. Dus ze gaan ook niet je ransomware som betalen. Maar ze beloven wel dat als je, uiteraard met allerlei kleine lettertjes en andere
als je geïnfecteerd raakt door ransomware.
Op een door Deep Instinct zelf goedgekeurd device, zeg maar. Hè, dus dan helpen ze je wel bij de recovery costs. Dus de kosten die je hebt om het op te lossen.
Maar de kosten kan toch ook betalen van die criminelen zijn dan?
Ja, maar dat is dus juist niet de bedoeling.
Ah, oké. Okay. Perry, nog iets meegemaakt op de camping?
Op de camping? Nee, maar ik heb wel ook om in de security verhaal te blijven. Hè, ik heb ook wel recent met een aantal partijen gesproken. Ik denk het meest recent was denk ik met Sophos. En daar heb ik mee gesproken over meer de huidige staat van cyberbedreigingen. En daar kwam ransomware, dus natuurlijk de dreiging nummer 1. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het zicht eigenlijk een beetje aan het ontbreken is. Dus,
veel meer daarover later. We gaan het eerst maar eens hebben over het vaste item van de week.
Heb jij niks meegemaakt dan?
Jawel, maar jullie hebben al zoveel geluld. Oh. Het is tijd voor het begrip van de week, dus zet hem maar in. Oh. Het begrip van de week. Cyber resilience. Nou, Sander, gooit het maar in. Cyber resilience, wat is dat? Cyberweerbaarheid? Is dat een beetje platte vertaling?
Ja, nog niet echt een vertaling. Cyber is nog steeds niet echt Nederlands.
Oh, ja.
Dus
de digitale vertaling. Weerbaarheid?
Zullen we denken. Ja, cyber resilience, ja. Het is het inrichten van je organisatie op zo'n manier dat je weerbaar bent op het moment dat er wat gebeurt.
Oké. Okay.
Ja, op het gebied van cybersecurity uiteraard. Hè? Dus dat,
Zorgen dat je weerbaar bent. Dus waar moet ik aan denken?
Organisaties,
dat beleid of is het software? Of,
zorgen dat je backups op orde zijn. En ook intern binnen je organisatie zorgen dat je op het moment dat er wat gebeurt, dat alle verschillende teams binnen je organisatie op elkaar ingespeeld zijn en weten wat er moet gebeuren. Dat er niet naar elkaar gewezen wordt. Van dat is eigenlijk de rol van IT. Dat is eigenlijk de rol van security. Dat je dus in je organisatie ook een laag hebt waarin dit dus Een thema is en waar dus continu op gelet wordt.
Oké, okay, mijn training valt er dan ook onder? Dat mensen op alle linkjes in de mails klikken en zo?
Ja, ik ben niet zo'n fan van awareness, maar ik geloof niet dat het werkt namelijk, want we roepen het al 25 jaar en het gebeurt nog steeds. Dus.
Ik denk dat mensen altijd op linkjes blijven klikken.
Ja.
Ja, het is heel, heel makkelijk hè, als je een training hebt gehad, dat je dan denkt van ik ga het doen en het verwatert misschien een beetje. Dus maar bewustwording is denk ik toch wel degelijk belangrijk. In deze.
Ja, en om het een beetje plat te slaan, mensen denken altijd dat het de koffiejuffrouw is in de kantine die op het linkje geklikt heeft. Maar het zijn ook gewoon de CEO's die het doen. Hè. Het is echt niet, het is van alle functies en alle levels en het gebeurt overal.
Nou ja, zeker. En je hebt natuurlijk sowieso, niet zijn niet alleen linkjes natuurlijk, hè, dat vlak. Het is ook dingen zoals CEO-fraude, wat de afgelopen jaren behoorlijk opkomt. Is dat je een mail krijgt van iemand die boven je staat en die mail opent en denkt van dat zal wel kloppen.
Maak even een paar miljoen over. Hè?
Ja.
Oké, nou ik denk dat cyber resilience duidelijk is. Dan gaan we over naar onze deep dive. Nou, de deep dive sluit hij natuurlijk prachtig op aan met ransomware. Moeten we nog toelichten wat het is, denk je?
Nou ja, ik zou zeggen, ga je gang.
Gijzelsoftware, ja. Ja. In principe is het gewoon het versleutelen van de bestanden op je pc, zodat je ze kwijt bent bijvoorbeeld. En dan krijg je een hele mooie melding in beeld dat je een paar honderd bitcoins over mag maken of zo om een sleutel te krijgen dat je bestanden weer beschikbaar komen. En dus eigenlijk wordt je pc gegijzeld in ruil vaak voor crypto om je data terug te krijgen. En daarin ontstaan allemaal nieuwe trends. En ik denk dat we die maar eens moeten bespreken. Want ik denk dat misschien wel
actueel
is. Want we hadden natuurlijk in het verleden dat mensen betaalden. Dus je zag heel veel bedrijven gingen betalen.
Doen ze nog steeds.
Ja, doen ze eigenlijk nog steeds.
Ik heb wel eens begrepen dat 90% van alle partijen gewoon nog steeds betaalt.
Dat is wel veel, hè? Want het schijnt best wel hoge bedragen over het algemeen.
Ja, maar weet je, het is ook een beetje... Kijk, ze worden ook steeds slimmer, hè? Dus waar ze voorheen gewoon met hagel schoten... en dan hoopten maar dat er wat bleef hangen... gaan ze nu ook echt gewoon gericht op momenten waarop het echt niet uitkomt... gaan ze een aanval plaatsen. Bijvoorbeeld bij een retailer vlak voor de kerst. Ja, weet je, dan kun je wel zeggen, ik betaal niet. Maar ja, dan ben je gewoon al je omzet met de cashback. We hebben moet je dicht. Dus dan is het van, nou weet je, moet ik dan x miljoen betalen? Dan gaan toch de meeste partijen wel over tot betalen.
Maar ja, heel veel backup vendoren zullen nu roepen, ja, maar als je gewoon goede backups maakt, kan je gewoon alles recoveren. Dan hoef je niet te betalen. Dan kan je als winkel zijn nog steeds binnen een dag weer online zijn of zo.
Dat kan. Maar goed, ja.
Die kunnen ook getarget worden door de ransomware, dus de backups.
Ja,
sowieso. En tegenwoordig zie je ook weer nog een nieuwe versie. Extortion, dus afpersing. Dus dan ook al heb je een goede backup en heb je teruggezet, dan kunnen ze alsnog dreigen met het openbaren van de data. Dus dan of je daar dan voor wil betalen, voor het tegengaan van het openbaren van de data. Dus weer een stapje verder.
Dus dan gaat het om gevoelige data. Dus als de productontwerpen. Ik denk als de vliegtuigtekeningen bij Boeing gejat worden, dat ze niet zo heel blij zullen zijn bijvoorbeeld.
Nee, daarom is het ook wel heel belangrijk dat je van tevoren gewoon goed weet wat er zeg maar kwijt is.
Ja, of de BSN-nummers misschien van je werknemers of de loonstroken of de NAW-gegevens. Ja, het is van alles te bedenken wat je natuurlijk niet op straat wil hebben.
Ja.
Welke garantie heb je dan dat ze het niet openbaar maken? Stel je betaalt 100.000 euro, dus niet openbaar maken.
Dat weet je natuurlijk nooit. Daarom is het altijd het verhaal van je moet eigenlijk niet betalen. Want je weet nooit of ze überhaupt...
Nou ja, je wist in het verleden ook niet of dat je die sleutel kreeg om je data terug te krijgen.
Ja. Dat is een beetje... Maar ja, uiteindelijk als dat soort... ik denk het is ook een businessmodel geworden, hè, uiteindelijk. Als ze succesvol willen blijven, dat soort organisaties die ransomware uitsturen, dan zullen ze ook een beetje... betrouwbaar klinkt misschien een beetje raar, maar dan zullen ze ook wel moeten doen wat ze zeggen. Want anders, ja,
ik heb al gehoord dat ze hele goede klantenservice hebben om je te helpen met betalen. Dus. Ja, maar ik had ook nog een andere trend gehoord. Dat was ransomware as a service. Dat is ook weer iets nieuws.
Heb jij er wel eens van gehoord, Barry?
Ja, er zijn dus op ondergronds fora of op het dark web zijn die criminelen actief. En daarop verschaffen ze eigenlijk ransomware diensten. Waar we volgens de affiliate hackers, zo heet dat, dat zijn zeg maar mensen die de RAAS afnemen. Ransomware as a service. Die worden dan voorzien door de hackers in de code en in de infrastructuur en de betaalmethodes. Dus die voeren het eigenlijk uit voor de RAAS-providers. En vervolgens, het is eigenlijk, daardoor ontstaat er iets waardoor ransomware eigenlijk veel makkelijker uit te voeren kan worden door de gewone, in principe de gewone cybercrimineel. Hè, zoals je...
Dus eigenlijk maar een beetje hetzelfde als wat je hebt. Als je een creditcard hebt, dan kun je in principe een ransomware aanval starten.
Het wordt inderdaad in theorie steeds simpeler. Dus ja.
Ik zou dan niet met een creditcard betalen, die is herleidbaar natuurlijk.
Ja, maar de vraag is, moet je er wel voor betalen of hanteren ze dan een soort shared revenue model? Dat ze de opbrengst delen?
Dat zou me niks verbazen. Dat heb ik ook al gehoord, ja.
Want dan betalen ze 100.000 euro. Nou, die raadsbevrouw, die pakt 30%. Dat is Apple, zeg maar, voor een applicatiewinkel.
Het ouderwetse shared risk, shared revenue. Hè. Je loopt allebei het risico en je deelt ook de inkomsten.
Ja, dan wordt het wel echt een soort business.
Ja, dan wordt het gewoon een industrie.
Een industrie zelfs, ransomware industrie, ja. Ik vind trouwens RAAS wel echt een term waarvan ik denk, nou, die kunnen we maar snel weer.
Waarom?
Ja, ik weet niet, al die dingen as a service.
Je wordt er wel razend van, denk ik, als het gebeurt.
Dat weet ik al zeker. Heel veel luisteraars die nu luisteren zullen misschien denken, ja, jongens, hartstikke leuk, maar hoe hou ik ze buiten? Wat doe ik er tegen?
Ja, idealitaire preventie natuurlijk, dat ze niet binnenkomen.
Ja,
maar goed, daar is natuurlijk de afgelopen 10 jaar zijn we met z'n allen wel een beetje missen. Is de tendens wel dat dat niet werkt? Dus dat het gaat allemaal richting detectie en het oplossen van
ja, maar je hebt dingen. Natuurlijk wel heel veel oplossingen, want ze kunnen tegenwoordig op heel veel endpoints detecteren wanneer er een proces is die in één keer allemaal dingen gaat versleutelen. Dus daar zijn wel, hè, daar kan je heel breed kan je het dan mee tegenhouden, denk ik. Ja. Nou, goede backups is denk ik ook essentieel. Dan komen we weer op het begrip van de week.
Er zijn ook wel security aanbieders die claimen dat hun producten 100%, ik weet niet of ze dat echt hard maken met garanties en zo, maar dat hun producten 100% bescherming bieden. Ik weet dat jij toevallig met zoveel gesproken, ik weet dat hun Intercept X, mm-hmm. Dingen daarvan claimden ze in ieder geval een paar jaar geleden ook. Dat die absoluut niet
je kan natuurlijk altijd afvragen hoe ver dat is, hè? Want hoe meer een oplossing, security oplossing gebruikt wordt, hoe meer baat cybercriminelen hebben om daadwerkelijk zo'n security oplossing te omzeilen. Dus dan gaan ze eigenlijk er alsnog naar op zoek. Dus 100% klinkt wel zeer aantrekkelijk, maar je kan je afvragen of dat daadwerkelijk haalbaar is.
Ja, je roept het een beetje over jezelf af. Als je 100% roept en je krijgt heel veel klanten, dat ze het dan omverwerpen, zeg maar.
Ja, ik geloof niet dat zoveel dat trouwens voor die.
Maar is dat die instinct dan niet 100%? Want die bieden een garantie van 3 miljoen. Nou, dat is
de achterliggende gedachte zou dan moeten zijn dat dat niet gebeurt. Of ze moeten graag willen betalen, maar dat lijkt me ook niet.
Meestal als je zoiets roept, dan ben je redelijk zeker van je zaak, toch?
Ja, nee, maar het moet wel gezegd worden. Deep Instinct is ook wel een partij die zich weer echt gewoon vrijwel volledig richt op preventie en niet zozeer op zeg maar als het al te laat is.
Ja, en je hebt natuurlijk de trend gehad dat de ransomware geavanceerder werd en dat ze zich ook gingen richten op backup service en zo. Omdat dat natuurlijk de een soort first line of defense, nou, misschien dus de tweede line of defense was, zorgt voor heel veel backups dat je altijd terug kan. Ja. Heb jij recent gesproken met Rubrik, geloof ik, en die hadden het ook over dat daar weer wat is op gevonden. Immutability?
Daar zei Rubrik niet alleen in.
Maar toevallig die begonnen erover en dat is blijven hangen.
Andere aanbieders hebben het ook. Ja, immutability, dat is eigenlijk een backup die, zodra je hem weggeschreven hebt, gewoon absoluut niet meer benaderbaar is voor buitenstaanders. En zelfs voor binnenstaanders, dat klopt niet helemaal. Maar zelfs voor mensen binnen je organisatie. Ook daar zitten nog hele zware eisen aan wanneer zij er wel bij mogen.
Maar is het bij mogen of is het kunnen aanpassen? Want daar heb ik ook iets over gehoord.
Nou, aanpassen kan in principe niet.
Nou, je kan hem niet verwijderen.
Nee, dat betekent immutability. Dat betekent dat het niet aanpasbaar is. Dus als je wel aan zou kunnen passen, ja, dan zou het een beetje een rare naam zijn.
Ja, maar ik bedoel misschien meer verwijderen dan. Want dat kan voor ransomware natuurlijk ook werken. Je versleutelt op je PC en je...
Ja, maar goed, dan moet je dus eerst wel echt serieus veel rechten hebben. En dat is heel erg sterk afgetekt. En je kan het... Kijk, uiteindelijk met zo'n immutable backup is ook heel belangrijk dat het niet naar een... Wat handig is, laat ik het zo zeggen, is dat het niet dat het geen gebruik maakt van een bestaand filesysteem of van een bestaande. Hè, dus als je SMB, NTFS, NFS, mm-hmm. noem maar op. Ja, weet je, idealiter heb je natuurlijk een format wat echt alleen maar beschikbaar is voor jou op dat moment. En dat doet een partij als Rubrik, dat doet dat bijvoorbeeld wel. En andere ook trouwens, een Cohesity volgens mij ook.
Ja, maar dat zijn wel de moderne backup partijen.
Ja.
Ik weet niet of de wat klassiekere die heel veel mensen hebben. Of misschien gewoon nog een Dell storage oplossing. Of
ik
zo,
weet,
of een HP storage oplossing.
Ik weet dat Veeam... Veeam ook een immutability heeft aangekondigd in versie 10 en versie 11. Wanneer was het ook alweer?
Ja, versie 10 zijn ze nou. Dus,
Ja, en dat is volgens mij, die hangt heel sterk aan S3 volgens mij. Hè?
Ja, klopt. Ja.
Dus een van de tips die we mee kunnen geven aan de luisteraars is, als je backups maakt, hartstikke goed, blijf dat vooral doen. Maar kijk ook eens naar die immutability, is dat überhaupt mogelijk?
Ja.
Binnen de oplossing die je nu gebruikt. Want ja, zoals ik al zei, ik denk als je gewoon op een paar Dell, HP, Lenovo servers je backups draait, dat misschien niet altijd tot de mogelijkheden behoort.
Nee, uiteraard heeft het ook te maken met het formaat van je organisatie. En niet alles is natuurlijk per se geschikt voor iedere organisatie. Het is ook weer een investering waarschijnlijk.
Maar is het voor het MKB betaalbaar, denk je, zo'n immutability oplossing?
Zou niet weten, maar als het nu nog niet zo is, dan zal het ook binnenkort sowieso wel zo zijn.
Ja, Veeam is op zich wel betaalbaar, toch? Een van de... Rubrik.
Barry is onze Veeam-expert hier, dus...
Ja, het is op zich wel betaalbaar voor bedrijven.
Oké. Nou, mooi.
Maar vergeet ook niet, als laatste, het is niet alleen maar een technisch verhaal. Hè. Dus je moet ook echt je organisatie zo inrichten, waar we het in het begin over hadden bij Cyber Resilience. Dus je organisatie zo inrichten dat je er ook echt wat mee kan doen. Dus dat mensen ook weten, dat mensen ook weten wat ze moeten doen op het moment dat er wat gebeurt. En dat is vaak ook nog wel echt een groot probleem.
Maar bedoel je dan, net als in een datacenter waar ze testen als er stroom uitvalt, dat we eens gaan testen wat er gebeurt als alle servers niet meer beschikbaar zijn omdat de ransomware op zit?
Dat zou natuurlijk het beste zijn, dat je gewoon echt een ransomware test doet, één keer per, weet ik veel,
hoeveel. Gewoon met een complete recovery procedure.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook wel lastig. Maar goed, dat zou wel het beste zijn. Maar ook dat je dus onderling, met name als het gaat om backups en dat soort dingen, is het natuurlijk vaak, het is een samenwerking tussen de security afdeling van je bedrijf en de IT operations afdeling van je bedrijf.
Ja.
En die wijzen dan normaal gesproken een beetje naar elkaar. Maar ja, dat moeten zij regelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want je wil elke seconde telt, zoals het vroeger wat bij 0611 was.
Ja.
En dat is hier ook zo. Dus je wil eigenlijk, als er wat gebeurt, moet je gewoon meteen in gang schieten. Zo, dit is ons plan om hiermee om te gaan en dan gas geven.
Dus ja, dan kan je een heel plan voor opstellen en hoe de stappen bij een incident moeten verlopen.
Dus naast preventie en zorgen voor backups, et cetera, is ransomware nu zo'n volwassen industrie geworden dat je ook een soort noodplan moet maken wat als het gebeurt. Je maar moet er eigenlijk vanuit gaan dat het altijd kan gebeuren, ondanks alle beveiliging, awareness, training, backups, noem het allemaal maar op.
Ja, dat was natuurlijk altijd al zo, want elke fatsoenlijke organisatie heeft een disaster recovery plan liggen op de ene.
Ja, idealiter, ja, maar alleen, ik geloof niet dat iedereen...
Alleen was het natuurlijk vaak voor als je datacenter afbrandt of als je, weet je wel, dat soort dingen allemaal. Nee, dat is gewoon veranderd. De dreiging is... De definitie van een ramp in disaster, zeg maar, die is wat verschoven. Je hebt natuurlijk nog wel dat OVH in Frankrijk, wat natuurlijk afbrandt, dat heb je wel.
Grote centrum van Frankrijk.
Dat heb je nog wel, maar je moet ook op andere soorten disasters, oftewel rampen, voorbereid zijn.
Ja, maar ik denk dat heel erg onderschat wordt. Want met dat OVH wat je nu noemt, volgens mij zijn heel veel bedrijven er nooit van uitgegaan dat het überhaupt kan gebeuren dat je datacenter afbrandt. Dat ze daar niet eens procedures voor hadden. Behalve misschien een backup naar een secundaire locatie, maar daar bleef het dan ongeveer bij.
Ja.
Dus een heel plan hoe je gaat recoveren, et cetera. Ik denk dat heel veel bedrijven dat niet hebben. Ik denk wel dat ze daar serieus over na moeten denken. En zeker als je wat groter bent en de verantwoordelijkheden, dan denk ik wel dat het goed is om...
Maar dan nog zie je dus dat zodra je een bepaald facet beter onder de knie krijgt, want het feit dat ze nu het feit dat aanvallers nu op afpersing in gaan zetten, is ook gewoon deels omdat naar aanleiding van de eerste host van ransomware, dat steeds meer bedrijven hun backups op orde hebben gekregen. Dus je zal altijd, dus dan is het weer van als je een goed plan hebt daarna, hè, dus of, en ook gewoon inzicht hebt in wat je hebt, dus wanneer je wel gaat betalen, ook al moet je dat nog steeds niet doen, zeggen ze altijd, dan is het weer de vraag, wat wordt dan de volgende stap?
Ja, dus dan moet je eigenlijk, voor dit voorbeeld, zou je privacy officer erbij moeten trekken, moeten zeggen wie heeft de toegang tot welke data en hoe kunnen we dat verder limiteren, om er toch maar zoveel mogelijk voor proberen te zorgen dat gevoelige data door minder mensen toegankelijk of moeilijker toegankelijk is, of beter versleuteld of betere wachtwoorden, weet ik het, wat er allemaal niet te bedenken is. Ja. Maar om te zorgen dat die attack surface zeg maar kleiner wordt.
Ja, maar je moet data. Vooral intern in je organisatie gewoon een soort van, weet ik veel, security board of hoe je het wil noemen, iets hebben waarmee je waar je samen als zeg maar over de hele breedte van je bedrijf kijkt naar van oké, hoe gaan we dit nou aanpakken? Welke protocollen stellen we op? En dat hele verhaal. Dat is echt heel erg belangrijk.
Ja, dus eigenlijk moet er een ransomware projectteampje komen in elk bedrijf.
Niet per se ransomware, kan ook gewoon natuurlijk breder security zijn natuurlijk. Maar...
Ja, maar ik denk wel dat ze ransomware dermate serieus moeten nemen dat het geen kwaad kan om daar specifieker op in te zoomen. Want uiteindelijk zorgt dat voor al die... In principe kan ook een datalek zonder ransomware gebeuren. Maar het komt een beetje op hetzelfde neer natuurlijk. Ja. Oké, nou ik denk dat we dan een hele inhoudelijke aflevering erop hebben zitten. Waar men genoeg heeft kunnen leren. En waar men genoeg stof heeft om over na te denken. En te kijken hoe het binnen hun organisatie misschien wat beter kan. Nou, bedankt voor het luisteren. Volg ons vooral. Abonneer je op onze podcast. Geef hem 5 sterren als het kan. Of 10 sterren. Geen idee hoeveel je eruit kan delen. Hoe meer, hoe beter. Deel de podcast met je collega's. Mocht je tips hebben. Mocht je onderwerpen graag voorbij zien komen. Stuur het in naar info@techsign.nl. En wellicht doen we er wat mee. Nou, daar doen we eigenlijk wel altijd wat mee. Maar we horen het graag. Beetje feedback kan geen kwaad. Dan bedank ik iedereen. Barry, bedankt voor je input in deze aflevering. En dan kunnen we afronden, Luisman.
TechSign Talks.
Bedankt voor het luisteren. De volgende week zijn we er met RPA.
Visit techsign.nl or techsign.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.